Allereerst nog een mededeling met betrekking tot de huisbezoeken, gemeente. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond bij de familie W. Hartman aan de Ring en de familie A. Blok aan de Stenenweg. En eveneens op maandagavond bij zuster Schuurman Peeman aan de Nassaustraat en bij de familie P.H. Wessels aan de Bernardlaan. En tenslotte op de donderdagavond zal er huisbezoek zijn bij zuster Van der Kooi Knapen aan de Waterweg en de familie G. Bom aan de Oostdijk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 74 de versen 9, 11 en 12...
Thank you.
Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 81. Toen vorsten mij vervolgden zonder reen, vreesde ik uw woord met die uw heil beminden. Ik ben verblijd om uw goedgunstigheen die meer en meer mij aan uw dienst verbinden. Psalm 119, vers 81. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het eerste boek van de Koningen. 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. We noemen nu 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 16, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, vers 81. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Koningen 18. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen en Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land, tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezelen in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? En hij zeide, ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zeide, wat heb ik gezondigd dat gij uw knecht geeft in de hand van Agab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is, waar mijn heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als zij zeiden, hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij, ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heeren u wegnam. Ik weet niet waarheen. En ik kwam, om dat Agab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere, van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb? Als Jezebel de profeten des Heeren doodde, dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, elk 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb. En nu zegt gij, ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide, zo waarachtig, als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Agab tegemoet en zeide het hem aan. En Agab ging Elia tegemoet. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. In de serie preken over het leven en de dienst van de profeet Elia zijn we toegekomen aan het begin van dit hoofdstuk. En we willen vanavond heel in het bijzonder stilstaan bij de eerste 6 versen van dit 18e hoofdstuk. De tekst kunt u dus vinden in 1 Koningen 18 vers 1 tot en met 6. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van dit gedeelte. Het gaat dus van het eerste vers. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende, ga heen, vertoon u aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem, tot en met het zesde vers. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Agab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, het is een grote zegen dat we opnieuw in uw huis mogen zijn. De tweede maal dat we samen mogen zijn rondom en onder uw woord. De derde maal dat we het woord op deze dag mogen bedienen. Heere, wat tekent dat uw niet aflatende zorg? Want onze belijdenis zegt het dat u door een niet aflatende zorg voor ons en voor de zaligheid van onze zielen predikers van het evangelie zendt tot wie ge wilt en aan welke plaats ge wilt. En u geeft u ons uw woord aan deze plaats. En wij worden vanavond gezonden om het evangelie hier in het midden van de gemeente en van degenen die met de gemeente zijn samengekomen te bedienen. Heere, zou u het dan zelf willen zegenen? Want we belijden het voor u dat die zegen die over uw woord vallen kan en vallen mag, niet in onze handen ligt. Die kunnen wij niet bewerken. Die kan niet naderbij gebracht worden door woorden die wij spreken. Die hebben we zelfs totaal niet verdiend. Want onze zonden maken dat wij de minste zegen van u niet waard zijn. Maar daartegenover dat wij uw toorn waard zijn. Doe ons dat beseffen. Opdat wij verootmoedigd worden, ook aan het begin van deze dienst des woords en der gebeden. Maar Heere, ondanks het feit dat wij het niet in onze hand hebben, het niet kunnen bewerken, het niet kunnen verdienen, ondanks het feit dat wij het niet waard zijn, smeken we of u zelf door uw woord en met uw woord uw geest wilt geven. En of u zelf in de prediking zo mee wilt komen, dat we het ervaren mogen vanavond, dat het niet het woord van een mens is dat gesproken wordt, maar dat het de schatten zijn die uit de schriften zelf opgediept mogen worden en die aan het hart van ons allen gelegd worden. Het woord wat heel persoonlijk en ook klemmend op ons af mag komen. En wil u het dan ook zegenen, Heren? Zo zegenen dat we door uw woord verbroken worden, ons weerbarstige, van nature zo vijandige hart gebroken wordt. En wij de woorden leren indrinken als het levende water. Leren buigen voor de majesteit van uw woord. In schuldbesef erkennen dat uw woord waar is, ook wanneer het ons leven tekent als een zondaarsleven. Maar wil u ons ook laten zien dat er nu te midden van een wereld verloren in schuld één geweest is, die voor zondaren wilde lijden en sterven, en in wie vergeving en verzoening is, zelfs voor de zwaarste schuld. En dan worden we vanavond geroepen om in deze serie preken over het leven van uw knecht Elia hele ernstige dingen aan de orde te stellen. Hoe Elia na een tijd van voorbereiding geroepen werd om nu zich te vertonen aan Achab en aan het volk van Israël, zijn openlijke werk te beginnen. En dan vallen de donkere schaduwen van de brute goddeloosheid van het verbondskind Achab. Van de koning op de troon van David, Achab. Die bruut tegen u en tegen uw dienst zich verzette. En in de droogte niet de schuld thuis kreeg. Maar alleen maar dacht aan zijn paarden en aan zijn muilezels. Heren, hoe wordt hier zichtbaar de verblinding van de zonde. En de verharding ten gevolge van een bruut doorgaan in de zonde. Heren, bewaar ons daarvoor. Ons zoals we hier zijn. Onze jonge mensen, die betrekkelijk nog aan het begin van het leven staan. Heere, geef dat we door de geweldige ernst van de boodschap, zoals die hierin tot ons komt, gewaarschuwd worden. En dat we ook ons laten waarschuwen. Dat de woorden niet langs ons afglijden. Of onmiddellijk weggepikt worden door de vogels van de hemel. Maar dat het woord door mag dringen tot in ons hart. En geef, Heere, dat heel in het bijzonder in dat licht ook die wonderlijke gestalte die van jongs af de Heere vreesde, Obadja. Die in een ontzettende tijd, een tijd van verval, een tijd van goddeloosheid aan het hof van deze koning wandelde in de vreze des Heeren. Heere, laat dat voor onze jonge mensen en voor ons allen een aansporing mogen zijn om u de Heere te zoeken. En te midden van een tijd die agabitische trekken vertoont, ook in onze samenleving, dat onze kinderen vragen om de genade die Obadja, de knecht van u, kende. Heren, werk dat in het leven bijzonder van onze jonge mensen. Er wordt zo aan hen getrokken. Ze staan midden in de branding van deze tijd. En er komt zoveel op hen af. En ze zijn zo gevoelig voor al die dingen. Want het zijn onze kinderen. En daarom ten diepste net zo zoals wij zijn. Gevoelig voor alles wat van u aftrekt, gevoelig voor de zonde, omdat de zonde in ons woont. Heere, bewaar ons en onze kinderen bij uw woord. En werk onder ons met de kracht van uw woord en geest. Opdat mensen u leren zoeken en leren vrezen. Opdat ook onder ons blijken mag uw bekerende, uw vernieuwende genade. En dat in het leven van hen die u vrezen, die genade ook door mag werken. En dat uw kinderen verder geleid mogen worden in de wegen van u. En toe mogen nemen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Staande mogen blijven te midden van de vloedgolf van de tijden. Die alle fundamenten dreigt weg te spoelen. In samenleving en ook in het kerkelijke leven in zijn breedte. Heere, we komen tot u om te smeken of u zich erbarmen wilt over ons en onze kinderen. Over onze gemeente, maar ook over onze kerken en het hele kerkelijke leven in Nederland. Heere, u weet hoeveel er is waarvoor we ons als Nederlandse kerken schamen moeten. De afdwaling, de verbastering van de waarheid, die steeds verder gaat. De verbrokkeling, ook van hen die bijeen behoren. De twist en de tweedracht. Het gebrek aan echte, ootmoedige geestelijkheid. Het is er, met handen te tasten. Het gaat geen kerk voorbij, ook ons niet. O Heere, vergeef onze zonden. Onze persoonlijke zonden, onze ambtelijke zonden, onze kerkelijke zonden. En wil u uw woord zo krachtig onder ons doen zijn, dat het getuigenis van Elia en van al uw knechten, het getuigenis van uw woord, onder ons mag klinken, terug mag keren. En dat in de naam van u, het kerkvolk, Nederland als natie, mag worden teruggeroepen tot u, de levende God. En dat niet de Baals van deze tijd, niet de machten van de wereld en van de duisternis het voor het zeggen hebben, zoals het soms kan lijken. Maar dat uw naam verheerlijk mag worden. Heere, verheerlijk uw naam in de kerken, ook in onze kerken. En verheerlijk uw naam in ons vaderland, ook in onze samenleving. Wil u alle arbeid in de kerken daartoe gebruiken, Heere. Beziel al uw knechten met de geest van Elia. De geest van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan uw heilig woord. De geest van oprecht spreken in de naam van u. Onverkort recht en genade, wet en evangelie. Heere, zegen daartoe allen die vandaag op deze dag het woord bedienen mogen. Wil u onze hoogleraren, onze predikanten, studenten, kandidaten tot de heilige dienst. Allen die het woord mogen verkondigen. Ook de ouderlingen die misschien in vakante gemeenten of gemeenten waar de predikant weg is, een preek lezen. Wil u ze bedienen met uw geest en geef dat de bazuin onder ons geen onduidelijk en geen onzuiver geluid mag voortbrengen. Heere, wil u geven dat het woord ook vrucht mag dragen, kerkelijk, gemeentelijk en persoonlijk. En wil u velen geven, ook onder de jongeren, bijzonder onder de jongeren, die uw naam ootmoedig vrezen. Wees met ons land en met ons volk. Heere, wil u in ons vorstenhuis, aan de regeringstafel, in het parlement, de landsregering, de provinciale regering, de burgerlijke overheid hier ter plaatse, uw zegen schenken. Wil u ook onder hen die leidinggevende posities bekleden, genade schenken, de genade van de bekering, opdat ze hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u en in het diepe besef dat ze de verantwoordelijke post bekleden onder u. Bewaar ons, Heere, voor leidslieden in onze samenleving en in ons vaderland die een weg wijzen die niet uit u is, of deuren openen die niet geopend mogen worden. Maar wil u geven dat onze overheid u mag zoeken. En zo het goede voor land en volk. Ontferm u over deze wereld. Die kreunt en kraakt. Waarover al tekenen zichtbaar worden van uw komen, Heer Jezus Christus. Waar de volken opstaan. De banden verbroken worden. Waar honger en ellende heerst. Waar oorlogsgeweld woedt. O God, geef aan die geplaagde en aan die geslagen volkeren uw zegen. En bovenal, schenk genade om het woord te horen. Wil daartoe alle arbeid van zending en evangelieverkondiging op wat voor wijze dan ook gebruiken en zegenen. Heren, dat tot aan de uiterste grenzen van deze wereld uw woord mag klinken en vrucht mag dragen. En wil u zo uw koninkrijk doen komen. Laat het mogen komen over de breedte van deze wereld, maar ook onder ons. En wil u daartoe het woord van deze avond genade gebruiken. Heren, we belijden het voor u. Wij hebben het allerminst verdiend. Wij hebben gezondigd. Tegen zoveel licht en tegen zoveel zegen in ons goede vaderland. Heere, treed met ons niet in het gericht, maar zegen ons naar uw oneindige barmhartigheden, die elke morgen nieuw zijn. Zegen ons ook in deze avonddienst. En dat alleen om het eeuwig welbehagen. In Christus Jezus, uw Zoon. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. En we zingen ondertussen uit Psalm 1, de versen 1, 3 en 4. Thank you. Psalm 33, het tiende vers, zingen we aan het einde van de prediking. Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, het tiende vers. Geliefde gemeente, wij weten dat God zijn knechten zendt waarheen hij wil en wanneer hij wil. Daar denken we vaak heel in het bijzonder aan rond het beroepingswerk. Dan wordt nogal eens in het gebed gezegd dat de Heere tegen de ene dienstknecht, tegen de ene predikant zegt, kom en hij komt. En tegen de ander gaat en hij gaat. En zo kan de Heere ook vandaag aan de dag dienaren van het woord van de ene plaats zenden naar de andere plaats. Maar wij moeten, als we over die dingen nadenken, daarbij één ding nooit vergeten. Waarom zendt de Heere iemand naar die vakante gemeente? Of waarom zendt de iemand een ander naar een plaats waar hij misschien helemaal zo niet heen wil? U zegt wel, dat is omdat God zegen wil geven. En omdat God onder en door middel van de prediking van die dominee mensen tot bekering wil brengen. En degene die de Heere vrezen geestelijk voedsel wil verschaffen. Dat is waar. Dat is inderdaad de weg die de Heere zelf in zijn woord laat zien, dat hij zijn knechten door de eeuwen heen zendt, wanneer hij wil en waarheen hij wil, opdat hij door middel van hun dienst zijn kerk zou bouwen en zijn koninkrijk zou doen komen. Maar dan blijft er nog een vraag liggen. Geldt dat dan voor alle mensen? Ja, laten we het meteen maar heel persoonlijk vragen. Wat heeft de prediking die door mijn voorgangers en door mijzelf hier gebracht mocht worden in uw leven uitgewerkt? God heeft knechten gezonden naar de gemeente van Middelharnis, velen. En wat is nu het nut geweest? Is het tot zegen geweest? O ja, zeker, er zijn er onder ons die van zegen kunnen spreken uit het verleden en tot heel kort geleden toe. Maar nu voor u en voor jou. En misschien wijs ik iemand aan, spreek ik iemand aan, voor wie de prediking eigenlijk helemaal niet tot zegen geweest is. Het woord der prediking deed u geen nut, omdat het niet met het geloof gemengd was. Kijk, en dan is het zo dat de zending van Gods knechten ook tot oordeel kan zijn. Want als het woord van de Heere, wat door middel van hen die het woord brengen gebracht wordt, als dat woord van de Heere geen harten breekt en levens vernieuwt, dan is het tot oordeel. En dat betekent, dan wordt je hart nog harder, dan groeit er nog een dikkere geestelijke eeltlaag om. En dat kan ook gebeuren. En dan is het hoog tijd dat u in die zelfgenoegzaamheid, in uw onbekeerlijkheid, in de verharding die uw leven als een soort sluier is gaan bedekken, gewaarschuwd wordt. En zo was het ook nodig dat Elia in de geest van verharding die over Israël gekomen was en het duidelijkst zichtbaar werd in Israëls koning Achab, kwam om koning en volk, om vorst en onderdaan wakker te schudden. Ja, God zelf zendt Elia met die bedoeling tot Israël. En we willen er vanavond bij stilstaan. Elia naar Israël gezonden. En er zijn drie dingen die vanuit de woorden van onze tekst onze aandacht vragen. Allereerst letten we op de gehoorzaamheid van Elia. Want het woord van de Heere geschiedde tot Elia: ga heen. En Elia ging heen. In de tweede plaats de goddeloosheid van Achab. Want op allerlei manieren komt in deze tekst uit dat Achab zijn hart verhard heeft. En in de derde plaats de godsvrucht van Obadja. Want we ontmoeten hier die merkwaardige gestalte van die hofmeester, die de Heere zeer vreesde. Dus Elia naar Israël gezonden. We letten op de gehoorzaamheid van Elia, op de goddeloosheid van Achab en op de godsvrucht van Obadja. Elia, de knecht van de Heere. De achterliggende weken hebben we gezien hoe God hem voorbereidde op de grote taak die hij voor hem weggelegd had. Voorbereidde door hem eerst te zenden naar een afgelegen plaats bij de beek Krit. En na een jaar moest hij naar het verre noorden buiten de landsgrenzen van Israël, in het gebied waar de Baaldienst zijn oorsprong had. In Sarepta Sidonis, zo is het in het Nieuwe Testament genoemd. En in het Oude Testament heet het Zarfat. En daar ontmoette hij een weduwe. En die weduwe zou op een wonderlijke wijze door God in staat gesteld worden om hem van levensonderhoud te voorzien. En dan gebeurt, terwijl hij bij die weduwe verblijft, dat verschrikkelijke dat die zoon sterft. Maar door een wonder van God wordt die jongen uit de dood opgewekt. En dat is het middel voor zijn moeder om nu te bekennen dat de God van Israël waarachtig God is. En dat Elia de knecht van de Heere is. Kijk, wat zal dat een band gegeven hebben tussen Elia enerzijds en die weduwe en haar zoon anderzijds. Banden die gesmeed waren door alles wat ze gezamenlijk hadden meegemaakt, de beproeving en de moeite. Want in de moeite worden de banden het hechtst gesmeed, zegt een bekend gezegde. En vooral ook geestelijke banden, want die weduwe geeft er blijk van, ook al woont ze in het heidense Fenicië, dat zij eerbied heeft voor de God van Israël en dat zij de Heere, de God van Elia, vreest. En zo gaan de dagen en de maanden voorbij. In totaal woont Elia nu ongeveer 2 jaar en een enkele maand bij de weduwe. En het is ruim 3 jaar geleden dat hij plotseling als een vuurvlam in de troonzaal van koning Achab stond en het oordeel aankondigde: zo zegt de Heere, voor wiens aangezicht ik sta, er zal geen regen of dauw zijn in Israël, tenzij dan naar mijn woord. Dat is alweer lang geleden. En de droogte heeft om zich heen gegrepen en vele slachtoffers gevraagd. En nu, na zo'n ruim 3 jaar en enkele maanden, terwijl Elia in vrede leeft in dat huis van de weduwe met haar zoon, komt het woord van de Heere opnieuw tot hem. Het staat er zo kernachtig aan het begin van onze tekst: en het woord van de Heere geschiedde. Wij zouden zeggen: het woord van de Heere kwam of sprak. Maar de Bijbel zegt: het woord van de Heere geschiedde. Dat was een gebeuren wat met kracht en majesteit tot het hart van Elia kwam. Of het een hoorbare stem was waarmee de Heere Elia aansprak. Of het is een droom of een visioen gebeurde. We weten het niet, het is ook niet het belangrijkste. Maar één ding is zeker: Elia hoort de stem van de Heere. Hij heeft die stem van de Heere al meer gehoord. Toen hij naar de beek Krit moest gaan, was het woord van de Heere dat tot hem geschiedde. En toen hij naar Zarfat moest, was het woord van de Heere dat tot hem kwam. En nu na deze jaren opnieuw, en het woord van de Heere kwam tot Elia en zei: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Inderdaad, Elia is een man die bij het woord van God leeft. In die zin, hij is een profeet wiens leven onder beslag, onder de heerschappij van God ligt. En God zegt, ga, en Elia gaat. Zo ging hij naar Krit, zo ging hij naar Zarfat, en zo gaat hij nu, op het bevel van 's Heeren mond, naar Agab. Maar zal dat geen vraag hebben gegeven in het hart van Elia? Want dat bevel was toch, als we het goed lezen, een wonderlijk bevel. Er staat, ga heen, vertoon u aan Agab, dat eerst. Agab was een doodsvijand. Het gerucht zal zeker tot Elia zijn doorgedrongen, daar in het verre noorden, in Zarfat, in het land van Sarepta Sidonis, dat Agab hem naar het leven stond en dat, zoals wij in dit hoofdstuk gelezen hebben, Agab boden gezonden heeft naar allerlei gebieden, zeker ook naar het gebied van zijn schoonvader, die in het gebied van Zarfat heerste, om navraag te doen of die vreemde man met die kemelsharen mantel, of die daar soms verblijf hield. En het was de bedoeling om Elia te doden. Moet ik nu naar Agab, de man die het op mijn leven gemunt heeft? Dat is het eerste. Het tweede is, de Heere zegt, want ik zal regen geven op de aardbodem. De vraag kan in zijn hart zijn opgekomen, Heere, maar is er dan al bekering? Want u hebt het toch in uw verbondswoorden gezegd dat de regen zou ophouden als Israël in ongeloof en in verharding zich van de Heere zou afkeren. Maar zodra het tot de Heere zou roepen en weder zou keren tot de dienst van de Heere, ja, dan zou er regen komen en zou de dauw er weer zijn en zou er vruchtbaarheid zijn. Is er al bekering? Is Agab soms tot inkeer gekomen? Nee, daar is nog niets van bekend. Het tegendeel zelf. Maar ook al loopt Elia's leven gevaar, en ook al is er nog geen sprake van bekering, al moet hij een onbekende toekomst tegemoet, waarin van alle kanten de gevaren loeren, Elia gaat op het woord van de Heere. U ziet hierin iets van diezelfde geest die later de apostel Paulus zo heel nadrukkelijk in zijn leven kende. Hij zei ooit, ik acht mijn leven niet dierbaar, maar ik ga in de Heere mij beveel te gaan. Ook al staan er Agabs op elke hoek van iedere straat, ook al hebben ze het allemaal op mijn leven gemunt, en ook al is er in Israël nog geen spoortje van bekering en nog geen spoortje van indruk onder de prediking van het woord, al is er Baals dienst en verharding tegen de Heere, als God zegt ga, dan ga ik. Wat een geloof blijkt uit deze gehoorzaamheid. Want Elia moet het toch aangevoeld hebben. Hij was een mens van gelijke bewegingen als u en als ik. Met een hart wat ook gevoelig was voor vrees en twijfels en vragen. We weten het uit zijn levensboek. Maar als God zegt ga, dan gaat hij. Dat is wat. Je wordt naar een plek gestuurd waar geen gemeente is die overal voor zorgt. Waar geen begeerte is naar het woord. Waar geen ontvankelijkheid is voor het woord. Je krijgt ook geen belofte van de Heere. Elia gaat daarheen, want ik heb veel volks in die stad. Nee, alleen Elia, ga. Te midden van de wolven. Te midden van de leeuwen. En Elia acht zijn leven niet dierbaar. Dat is nu genade. Het zo met God eens zijn, zo onvoorwaardelijk buigen voor het woord van de Heere, dat mijn eigen belangen en mijn eigen wensen niet het eerste zijn, maar dat mijn wil, zoals Calvijn het ergens zegt, verslonden is in de wil van de Heere. En Elia gaat. En wat ziet hij onderweg? Hij gaat daar vanuit het noorden, ver boven het Galilea der heidenen, boven de Golanhoogte zouden we zeggen. Daar ligt Sarfat, zo naar het zuiden in de richting van Samaria. En als hij door Galilea trekt en het gebied van Samaria nadert, dan ziet hij de gevolgen van zijn eigen profetie en van zijn eigen gebed. Wat ziet hij? Dorre akkers. Kurkdroge grond die gespleten en gescheurd is. Karkassen van dieren die van dorst zijn omgekomen. En in de dorpjes mensen met holle gezichten. Kinderen met ongezonde lichaampjes. Men schreeuwt om voedsel en om water. En de mensen sterven bij hopen. Elia, dat is de vrucht van jouw profetie. Geen regen. Dan tenzij naar mijn woord, heeft hij gezegd in het koninklijk paleis van koning Aga. Bovendien, de apostel Jacobus maakt ons in het vijfde hoofdstuk van zijn brief duidelijk dat Elia om dit hele gebeuren gebeden had. Elia bad een gebed dat het niet zou regenen. En ziet, het regende niet voor 3,5 jaar. Ja, Elia was zo bezet met de eer van God. Heren, die goddeloosheid, die Baaldienst, die afval van u, die kerkverlating. Heren, dat kan toch niet doorgaan. O Heere, treed op in uw koninklijke majesteit. Treed op en toon uw gezag. Elia ging bidden, uw naam worden geheiligd. Ook in onze samenleving, ook in ons koninklijk huis, ook over heel Israël. Ja, en toen kwam God en hij ging zijn naam heiligen. En de hemels gingen dicht en het regende en de dauw kwam niet meer. En dit zijn nu de gevolgen. Gemeente, laten we daar ook een moment bij stilstaan. Het woord van de Heere laat zien dat het bidden of God wil betonen dat hij God is. Dat hij zijn naam wil heiligen op deze aarde, onder het verbondsvolk Israël, of ook in gebieden van deze wereld die door het woord van de Heere gekerstend zijn. Dat kan betekenen dat God opstaat met zijn oordelen. En daarom is dat gebed, uw naam worden geheiligd. Heere, toon uw gezag. Een gebed wat dwars tegen onze verlangens in kan gaan. Maar toch is het een gebed waardoor de Heere Jezus als eerste in het allervolmaakste gebed werd genoemd. En mag ik het vragen, want dat is een gebed wat alles te maken heeft met de benauwende situatie waarin wij geestelijk in West-Europa verkeren. Ligt dat gebed vandaag aan de dag zwaar op ons hart. Heere, toon dat ge de God van Elia zijt. Sta op, o Heere, voor de eer van uw naam. En toon in een God vergeten en God verlatende wereld dat u de eeuwige bent. Of kunnen we de wereld en ons goede vaderland zomaar verder zien hollen op de weg van de zonde en op de weg van de eigenzinnigheid en de onverschilligheid. In brooddronkenheid, het zoeken bij het vlees en bij het genot van de dingen die uit de aarde zijn. Als het ons werkelijk om de eer van de Heere en het heil van zondige mensen te doen is, dan gaan wij iets van het gebed van Elia verstaan. En gaan we in diepe eerbied ook de achtergrond en de diepte van dat uw naam worden geheiligd verstaan. Ja, zegt iemand, moet je dan bidden om de oordelen van God? Moet je dan het vuur van de hemel bidden zoals we dat later in de geschiedenis van Elia lezen? Dat zeg ik niet. Laten we dat maar niet zeggen. Want dat is ook niet schriftuurlijk. Maar één ding wel. Heere, verheerlijk uw naam. En dat zou kunnen betekenen, gemeente, dat de Heere opstaat. En dat de Heere mensen een halt toeroept. En ons volksleven een halt toeroept. Tot eer van zijn naam. En tot heil van zondaren. Want het ergste wat gebeuren kan in de samenleving waar we deel van uitmaken en in het leven van die jongen of van dat meisje dat innerlijk al ver weg drijft van de geboden van de Heere en van de dienst van de Heere, is dat God hem of haar zou overlaten aan het goeddunken van je eigen hart. God heeft het in Israël niet gedaan. God kwam met zijn woord en met de majesteit van het profetische getuigenis en van de oordelen van droogte en het inhouden van de dauw. Zo verheerlijkte hij zijn naam. En Elia was er getuige van. En in alle eerbied en in alle ootmoed mag het ons gebed zijn. O God, sta op. Stop mensen die ten dode wankelen op een verkeerde levensweg. Grijp onbekeerde in hun hart. Om de psalm aan te halen, het is meer dan tijd. O Allerhoogste Rechter. Kijk, en iets van deze dingen zal in het hart van de profeet Elia weer klank gevonden hebben toen hij daar liep langs de stoffige wegen van het droge Israël. Waar overal de beken waren uitgedroogd en het vee stervende was en dieren omkwamen en mensen leden. God toont zijn gezag. En wat zal hij geluisterd hebben onderweg bij de herbergen? Of er mensen waren die de dingen opmerkte en die zich bogen voor de Heere. Zoals in de dagen van Samuel, toen het ganse volk van Israël de Heere achterna ging klagen en hun zonde gingen belijden. Hij zal er weinig van gemerkt hebben. Het zal zijn hart verdriet gedaan hebben. En terwijl Elia zo op weg is, ontmoeten we in dit gedeelte van de vertelling, zoals die in het boek van de koningen staat, Achab. De honger was sterk in Samaria, zo lezen we. En Achab had een hofmeester, Obadja, een man die de leiding had over het hofpersoneel en over de dingen zoals die in de hofhouding van Achab gebeuren moesten. En deze man vreesde de Heere zeer, te midden van het goddeloze hof van Achab. Want wat heeft deze 3 jaar durende droogte bij Achab en Izebel en de hofhouding en hun raadsheren gedaan? Wel, u leest niet dat Achab vernederd is. U leest niet dat Achab is nagaan denken. Als we het in één woord moeten samenvatten, dan wordt in heel het optreden van Achab dat we hier in dit schriftwoord lezen duidelijk: Achab heeft zich nog veel meer tegen de Heere verzet, geslagen door die droogte, maar geen pijn gevoeld. En hoe blijkt dat? Wel, ik wil een aantal dingen noemen die in de tekst heel duidelijk aan ons worden voorgesteld. Het eerste is dit: dat Agab de profeten van God vervolgt. Niet alleen Elia. Dat komt in het vervolg van de geschiedenis duidelijk uit. We horen het van de mond van Obadja dat hij Elia eigenlijk wilde grijpen en hem doden. Dat was de boosdoener, de beroerder van Israël. Bittere haat jegens deze godsgezant had zijn hart vervuld. Maar de indruk die bestaat uit heel de beschrijving is deze. Dat toen hij Elia niet kon grijpen omdat God hem verborgen had. Toen heeft hij via zijn vrouw Izebel, want Agab blijft wel meer op de achtergrond. Toen heeft hij via zijn vrouw Izebel toegelaten dat de andere profeten van de Heere gedood werden. Opdat de herinnering aan de naam van Israëls God van de bodem van Palestina zou worden uitgeroeid. En hij heeft het toegelaten en misschien er ook zelf nog wel de hand in gehad. Dat de profeten en de profetenleerlingen die er in Israël waren, dat ze bij razzia's gepakt werden en gedood werden. En als Obadja er niet voor gezorgd had dat er 100 profeten ondergedoken waren en in het geheim in grotten door hem van levensonderhoud werden voorzien, dan had hij al de profeten, alle dienstknechten van de levende God uitgemoord. Wat daaruit blijkt? Wel, Agab verzet zich tegen God en zijn hart is verhard. Hij zoekt de schuld niet bij zichzelf en bij het invoeren van de Baaldienst. Hij zoekt de schuld niet bij het verlaten van de wegen van de Heere, van hem de koning. Maar hij zoekt de schuld bij de profeten van God. Ja, ten diepste geeft hij God de schuld. Want iemand heeft ooit gezegd, in de manier waarop de oud-testamentische koningen de profeten behandelen, zie je hoe ze over God denken. En dat is ook bijbels. Want als de Heere Jezus in het Nieuwe Testament het heeft over het gezag van de apostelen, dan gebruikt hij in Matthäus 7 de vergelijking met de profeten van het Oude Testament. En hij zegt tegen de discipelen, de apostelen, wie u ontvangt, ontvangt mij, want ik heb u gezonden. En dan zegt hij, zo waren ook de profeten door God gezonden. En als men dus de profeten verwierp in het Oude Testament, dan verwierp men de God van de profeten. En in de houding van Agab en Izebel en het hele hof in Samaria en vele mensen die tot het land en volk van Israël behoorden, in de houding die ze aannamen tegenover de profeten, werd duidelijk hoe ze over God dachten. En als ze de profeten doden, betekent dat dat ze niets van God willen weten. En indien mogelijk, God zouden doden. Daar zit een ontzettende les in. Nee, ik wil niet zeggen vandaag aan de dag dat dominees en predikanten precies hetzelfde zijn als profeten of apostelen. Daar is natuurlijk een onderscheid. Maar er is wel een lijn die heel duidelijk getrokken mag worden. De manier waarop u staat tegenover de boodschap van het woord van de Heere. Verraad hoe uw hart staat tegenover God. Als u het woord van de Heere lief is, zoals dat gebracht wordt door dienaren met al hun gebreken en met al hun eigenaardigheden, laten we dat er zeker ook bij zeggen. Maar als het woord van de Heere is wat gebracht wordt, dan verraadt uw houding ten opzichte van de prediking van dat woord hoe uw verhouding tegenover de Heere is. En hoe is die, jongelui? Ouderen. Nee, het gaat niet om mij of om welke prediker van het woord dan ook. Het gaat om uw verhouding ten opzichte van het woord van God en van God zelf. En als u altijd maar iets te zeggen hebt. Of innerlijk misschien u van het woord van de Heere afkeert en zegt, het hoeft niet zo zwaar, of het hoeft niet zo breed, of het hoeft niet zo diep, of wat dan ook. Onderzoek uw hart eens. Is dat geen spiegel van hoe u over God denkt, die achter zijn woord staat en die in zijn woord meekomt? En wat is het dan verschrikkelijk als er mensen zijn zoals Agab? Verbondskinderen. Zonen en dochteren van Abraham, want dat was Agab. Die zich aan het woord stoten. En zich van het woord afkeren. Als dat gebeurt, dan krijg je net wat er met Agab gebeurde. Dan verhard je je tegen Gods knechten en dan verhard je je tegen het woord van de Heere. Ja, zeg je, maar ik ben geen Agab, ik zou niemand willen doden. Ik zou geen predikanten willen doden en de mond willen snoeren. Maar gewoon, ik wil het wat anders. Kan er dan niet iets van die Agabsgeest ook in je hart zitten? Al is het misschien niet zo openlijk. Al is het misschien niet zo bruut. Maar toch heel reëel. Heel werkelijk. En wat als God je ter verantwoording zou roepen, voor zijn rechterstoel zou dagen, terwijl je een hart hebt wat zich ten diepste afkeert van zijn woord en van hem. Agab, wat als je nu zou sterven? Zonder God. In twist met God. Afkerig van het woord van God. Afkerig van zijn profeten. Agab maalt er niet om. Hij ligt er ook niet van wakker. Zo hard is zijn hart geworden. En dat blijkt uit een ander aspect, wat ook in deze geschiedenis nadrukkelijk aan de orde komt. Agabs houding onder de oordelen van God. Want Agab weet het, het is hem door Elia gezegd in de naam van de Heere. En Elia heeft het hem betuigd, wanneer je zo doorleeft. In zonde, de regen zal ophouden en de dauw zal ophouden, tenzij dan naar mijn woord. En daar was de naam van de Heere bijgevallen. Agab wist dus, die droogte, dat is een oordeel van God, van de God van Elia, van de God van de vaderen. En wat doet Agab? Wel, u leest nergens dat hij een biddag belegt bij het koninklijke paleis in Samaria. U leest nergens dat die boden het volk rondstuurt om samen te roepen alle oudsten van alle dorpen en steden en te zeggen, laat ons voor God verootmoedigen en het aangezicht van de Heere zoeken, want wij hebben gezondigd. Nee, het tegendeel. Hij volhardt. En bovendien blijkt de 3 jaar durende droogte, het oordeel van de Heere, geen rimpel in zijn ziel getrokken te hebben. Het heeft hem alleen nog maar meer verhard. En daaruit wordt duidelijk, gemeente, dat de oordelen van God op zichzelf een mens niet veranderen. Oordelen verbreken het hart niet. Alleen als God met zijn geest en genade in de oordelen meekomt en onder die oordelen het hart verbreekt en doet smelten, dan volgt er vernedering. Maar de oordelen zelf, ze verbreken het hart niet. Kijk maar bij Agab, en er zouden andere voorbeelden te noemen zijn. Agab verzet zich des te meer. En daarom moet u nooit vergeten. Als er mensen zijn in uw wijdere familiekring of misschien wel heel nabij in uw familiekring. Die de waarheid van het woord van de Heere kennen, maar alles waar wel gezegd hebben. En er komen misschien slagen in hun leven, ernstige sterfgevallen van iemand die hun lief is. Of een heel ernstige ziekte. Dat je dan soms bij jezelf denkt, nou, nu zal het wel veranderen. Nu zal het tot inkeer brengen. En wat zie je vaak, zeker in onze tijd? Gebeurt niet. Want slagen zonder meer verbreken een mens niet. Maar alleen de liefde en de genade. En die kan God in slagen doen meekomen. En als u daarom ziet dat zo'n familielid dat afgedwaald is, onder diepe slagen en langs moeilijke wegen gaat. O, laat er veel gebed zijn, Heere. Wil u die slagen gebruiken? Wil u erin meekomen, opdat het tot eer van u mag zijn? Wil er met uw genade zo in meekomen dat het hart verbroken wordt? En dan nog iets over Agab. Het is een triest portret wat ons hier getekend wordt. Hij verzet zich tegen het woord van de Heere en daarmee tegen de Heere zelf. Hij verzet zich tegen de oordelen van de Heere. Hij ziet zijn eigen schuld niet, maar leeft er glad langsheen. En het laatste is juist die verharding, blijkt hieruit, dat Agab, de koning van Israël. En vergeet u dat alstublieft niet, de koning van Israël. De gezalfde. Juist in zijn verharding er blijk van geeft dat hij totaal geen oog heeft voor wat een koning moet zijn. Want wat gebeurt er als de droogte hoog is en de honger sterk is in Samaria? Wel, dan kijkt Agab niet naar zijn onderdanen. Hij is de herder van Israël die voor de schapen moet zorgen. Zo staat het in de oude koningswet in Deuteronomium 17. Maar koning Agab denkt niet aan zijn verhongerende schapen. Hij denkt alleen aan zijn paarden en aan zijn muilezels. Want ja, die paarden, dat waren statussymbolen. Het aantal vrouwen en het aantal paarden, dat gold in het Oude Oosten als symbool van de macht van de koningen. En vandaar dat in die oude koningswet in Deuteronomium 17 de Heere aan de koningen van Israël geboden had om de vrouwen en de paarden niet te vermenigvuldigen. En u leest het ook in andere gedeelten dat Israël niet mag vertrouwen op paarden en op wagenen. Psalm 147 bijvoorbeeld. Maar voor koning Agab is dat nu juist het machtig teken van zijn invloed. Paarden. En ja, het zou toch erg zijn als die prachtige raspaarden en als die sterke muilezels zouden omkomen. Laten we gaan zoeken, Obadja, naar voedsel, naar gras en naar drinken. Want die paarden, die paarden. Hier wordt Agab getekend als een vorst die niet zorgt voor zijn volk. Die oordelen brengt over zijn volken. Alleen maar denkt aan zijn paarden. En daar ligt een geweldige prediking in voor allen die een positie van gezag hebben. Vaders en moeders van hun kinderen. Nee, dat zijn geen koningen. Zo bedoel ik het niet. Maar ze hebben wel net als een koning, alleen in veel mindere mate gezag over hun kinderen. Een leraar op school heeft in zekere zin gezag. En in elk geval toezicht over de kinderen. Mensen in het bedrijf of mensen die een overheidsfunctie hebben. En gezag hebben over mensen die onder hen staan. Hoe gebruiken we het? Vaders, moeders. Ten goede van degene die aan onze zorgen zijn toevertrouwd? Of zetten we zoals Agab de poort open voor onze onderdanen, voor de goddeloosheid. En als de goddeloosheid is binnengekomen, laten we ze aan hun lot over. Dat is een verschrikkelijk portret, zegt u, jazeker. Maar zo is het toch? Achab heeft de Baaldienst binnengelaten in Israël. Zijn koninklijke macht daarvoor misbruikt. En dan laat hij ze verhongeren en verkommeren. Dat is bijna satanisch. Maar zo kan macht misbruikt worden. En zo kan het heel subtiel gebruikt worden. In allerlei posities die een mens kan innemen in dit leven. De deur open voor allerlei zonden. En ons niet bekommeren om het geestelijk welzijn van de mensen die God toevertrouwde aan onze zorgen. Ja, dat hoeft niet zo openlijk en zo bruut, zo door en door satanisch als het bij Achab was. Maar het patroon kan er ook in het klein zijn. Ouders, als u alleen denkt aan de toekomst van uw kinderen met een schitterende studie en met een prachtige baan, mag in afhankelijkheid van de Heere. Maar als u nooit bewogen bent met het zielenheil van de kinderen die God u gaf. En daar ook geen oog voor hebt. Ligt er dan niet een raakvlak? Of als we onze positie gebruiken om de deur naar de dwaling en de deur naar de leugen open te zetten. En hen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, daarin laten omkomen. Laat het voorbeeld van Achab ons tot waarschuwing zijn. Want het is inktzwart. Verharding. Verzet tegen de Almachtige. Blijft het daarbij? Nee, godezijdank niet. Want midden in dit aangrijpende beeld wat ons van Achab die zich verzet tegen God. En die zich afkeert van God en die zijn taak niet verstaat. En die de schapen die hem toevertrouwd zijn niet voedt. Alleen denkt aan zijn statussymbolen, aan zijn paarden en aan zijn ruiters. Dan is er dan plotseling die merkwaardige gestalte. Die we de volgende week, zo God het geeft, opnieuw zullen tegenkomen. Obadja, prachtige naam, knecht van de Heere. En dat was niet alleen maar een naam, dat was Obadja ook. We lezen in het vervolg dat hij de Heere vreesde van zijn jeugd af. Hoe is Obadja daar aan het hof van Achab terechtgekomen? We weten het niet, maar in elk geval, hij heeft door zijn eerlijkheid, door zijn onkreukbaarheid, door zijn hele uitstraling, zouden we vandaag zeggen, respect afgedwongen en was een bekwaam iemand en hij heeft het gemaakt tot hofmeester aan het hof. En Obadja vreesde de Heere. Wat een wonder eigenlijk. Grijpt dat u niet aan? Dat terwijl de zonde zo toenam, in die tijd van het oordeel had Achab alle knechten van de Heere gedood. En Obadja had er 50 in een spelonk hier verborgen en 50 in een spelonk daar geborgen. Gevaar voor zijn eigen leven, want o wee, als de koning erachter zou komen. Maar toch, uit liefde voor God en de dienst van God, had hij de profeten verborgen en hield ze in leven. En dat in een tijd van oordeel, van verharding en van toenemende zonde. Weet u wat daaruit blijkt? Dat God zelfs in de donkerste tijden nog mensen heeft die hem vrezen. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 9 over Elia. En dan haalt hij die bekende tekst aan, dat Elia dacht dat er niemand meer overgebleven was. En dat God dan zegt, er zijn er nog 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. En dan voegt de apostel daar geleid door de Heilige Geest aan toe. En er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Nou, hier hebt u nou een teken dat God naar de verkiezing een overblijfsel laat. Zelfs aan het hof van Agab. Een jonge man die de Heere vreest van zijn jeugd af. Die Gods knechten lief heeft, die Gods woord lief heeft. En die alles voor ze doet, zelfs zijn leven op het spel zet. Weet u wat dat betekent? Dat er ook vandaag nog mensen zijn. Ook in de tijden waarvan wij dan soms zeggen, het is zo donker. Van de week nog iemand. Dominee, je hoort zo weinig van dat werk van de Heere. En vooral van het doorbrekende werk. Maar er is een overblijfsel. Naar de verkiezing der genade. Er zijn Obadja's. Zijn ze er onder ons? Toe jonge meisje. Zijn er hier die de Heere vrezen van hun jeugd af? Denk daar eens over. Jongen van een jaar of 12, 16, 20. Meisje van diezelfde leeftijd. Vrees jij de Heere van je jeugd af? Ja, maar dominee, bekering, dat is toch wat voor oudere mensen? Ik heb een grootvader gehad en die werd pas bekeerd op zijn 55ste. En ik denk vaak wel, de Heere zoeken, dat is voor later. In de donkerste tijden, mijn jongen, gaat maar na in je Bijbel, zijn het juist vaak jonge mensen die door de Heere geroepen worden. Zeg, zou je dan vanavond je knieën niet buigen en vragen, Heere, mag ik vandaag, in onze tijd die ook niet gemakkelijk is, in onze tijd waar de Baalsgeesten aan alle kanten rondom de gemeente en aan alle kanten rondom de kerken zichtbaar worden en zuigen. En mensen gaan mee zonder dat ze weten dat het de Baalsgeesten zijn, want de zonde heeft hen verblind. Dat er in deze tijd Obadja's mogen zijn. Heren, mag ik een Obadja zijn? Want de Heere zegt het vanavond vanuit de prediking over Obadja. Wie heeft nu lust, net als Obadja, om de Heere te vrezen? Wie? Toegeef voor jezelf het antwoord is. Wie? Ja, maar dat is niet makkelijk. Want je moest eens weten, die tijd waarover u het hebt, de dingen, vrienden, plaatsen waar ik kom en waar ik eigenlijk wel graag heen ga, maar waar ik weet dat ik niet hoor. Op school, in mijn opleiding, zou het voor Obadja zo makkelijk geweest zijn. Die leefde aan het hof van Agab. Die ontmoette dagelijks in zijn functie die verschrikkelijke koningin, Izebel, die een door en door liederlijk leven leidde. En dan die 40 Baalpriesters die iedere dag het hof in en uitliepen. En dan die altaren daar. En dan de broeierige geest van seksualiteit en overspel die er bij de Baaldienst behoorde, want dat was wat. Denk je dat dat makkelijk was? Maar weet je wat er bij Obadja het voornaamste was? God is er. En hij weet waar ik ben. En dan moet je dat nooit vergeten. Waar je van de week ook bent en waar u de komende tijd ook heen gaat. God is er. En hij ziet ons en kent ons. En dan staat er in het boek van de Openbaring een tekst die we ook op Obadja kunnen toepassen. Ik weet waar ge woont, waar de troon des Satans is. Nou, dat was er voor Obadja. De troon van Izebel en de troon van Ahab, dat was iets als de troon van Satan. Maar God zegt, Obadja, ik weet waar je woont. En je hebt kleine kracht. Maar je hebt mijn woord bewaard. Want dat was het geheim van die knecht des Heren. Dat hij te midden van de tronen van Satan en de goden van de tijd God nodig had. Leer de bidden, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En al schudden het fundament van zijn leven soms, reken maar daar aan het hof van Ahab. Toch vreesde hij de Heere zeer. Het staat er in de overtreffende trap bijna. Hij vreesde de Heere bovenmate. Dat was genade. En die kan God ook nu nog geven. Niet om onze trouw. Niet om onze verdiensten. Maar omdat hij God is. En omdat hij ook in de donkerste tijden Obadja's roept. Uit de duisternis. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ja, en dan had Obadja een moeilijk leven. En dan liep Obadja iedere dag gevaar dat Ahab het zou ontdekken, of een spion uit het gevolg van Izebel het zou ontdekken, dat hij de Heere vreesde en dat hij 100 profeten uit zijn eigen zak onderhield in leven. Maar Obadja mocht zijn leven aan de Heere toevertrouwen. En ondanks alle verschil, daar blijkt nu de overeenkomst tussen Elia en tussen Obadja. Elia de vuurprofeet. Obadja de soms weifelende, de soms aarzelende. Maar beide hebben ze hun leven niet dierbaar geacht. Mochten ze zichzelf voor God en zijn dienst over hebben. Heere, had Elia gezegd, hier ben ik. Leid u mijn leven, neem u het. En Obadja, van zijn jeugd af aan, Heere, hier ben ik, schuldig en verloren in mezelf, maar zou u me uw wegen willen leren. En zou u me dan uw paden bekend willen maken. En in al de spanning en in al de vrees die Obadja kende, heeft de Heere voor hem gezorgd. En het ontbrak hem aan niets. Voor 50, 100 profeten eten achteroverdrukken in het paleis. Het was al maandenlang gebeurd en niet ontdekt. Want de Heere zorgde. Vergeet het niet, jonge mensen, ouderen. De goddeloosheid van Ahab wordt ons vanavond voorgehouden als een afschrikwekkend voorbeeld. Vliet van de wegen van Ahab en Izebel. Maar in het leven van Obadja, waarover we een volgende keer verder zullen gaan, wordt ons getekend, en het is niet te vergeefs, om God te zoeken en om God te vrezen. Want wie de Heere vreest, mist nimmer het nodig goed. En Obadja zal straks, al is het niet zonder strijd gegaan, toch gezegd hebben, Heere, u hebt mijn leven gered. U hebt me gezegend en door diepten en duisternissen heen geleid. U hebt mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. U komt alle lof en aanbidding toe. Want het heeft me nooit aan iets ontbroken. Uw machtige arm heeft me beschermd en redde ook mij van de dood. Heere, u zij alle lof en eer. Amen. met dankzegging en gebed. Heere, wil u het woord zegenen? We hebben maar iets gezegd. Dat weet u. Maar zou u het willen gebruiken, Heere, tot ontdekking? Opdat sommigen, allen onder ons, wakker geschud worden. In het bijzonder degene die ten dode wankelen, Heere, wanneer we onbekeerd zijn, wankelen we ten dode. O God, geef dat we in dat verschrikkelijke portret van Agab, de gevaren van de zonde, het verderfelijke van de zonde en van de verharding hebben gezien. En wil u ook ons en onze kinderen, Heere, maar een heilig jaloers zijn geven op Obadja. Laat het voor ons en voor onze kinderen niet het eerste zijn dat we in dit leven de hoogste plaats innemen. Maar dat we een Obadja zijn. Een knecht van de Heere. Heere, wil onze kinderen ook in deze week van vakantie die ze ingaan, dat leren. En zou u ook in deze dagen onder ons nog mensen, ook jonge mensen, in het hart willen grijpen. Die het in de wereld en bij de dienst van de Baals niet kunnen vinden. Maar die u de Heere zoeken. Heere, schenk dat uit genade. Heb dank voor alles wat u gaf ook op deze dag. Help en sterk ons deze week. Ieder van ons in zijn of haar taak. Wil u ons allen nabij zijn. En bovenal dat geven. Dat we wandelen mogen en leven mogen zoals u het vraagt. Schenk daartoe uw genade. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 37, het derde vers, 37 vers 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.